Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanavond dan is er een preekbespreking met alle jongeren van de gemeente die ook lid zijn van jeugdclub Ichtes of Het Kompas of JV De Kandelaar. We beginnen om 7:00 vanavond op de kerkzolder. Volgende week zondag, 12 september, is er in de beide morgendiensten voorbereiding op het te vieren heiligavondmaal de week erop. In de middagdienst gaat u dan voor dominee A. Hoekman uit Alphen aan den Rijn. Aanstaande woensdagavond 8 september vergadert de kerkraad om 19:30. Er zal dan ook censura morum gehouden worden. Donderdag 9 september vergadert de mannenvereniging weer voor de eerste keer in dit seizoen. Wat de inzameling van uw gaven betreft, bij de uitgangen van de kerk, er zijn 3 bestemmingen. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde extra collecte is voor basisschool De Akker. Tot zover deze mededelingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanmiddag over de 7e plaag in Egypte. En daarom gaan we zingen met elkaar uit Psalm 135, vers 3 en vers 4. Psalm 135, vers 3. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En vers 4. Het einde der aarde werpt dampen uit door Gods macht die het al volbrengt en met donders, schorgeluid, bliksem, vuur en regen mengt. En wat er volgt, Psalm 135, vers 3 en vers 4. Ook vanmiddag doen we belijdenis van het geloof en we doen dat met de kerk van de eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 107 vers 1, loof, loof de Heere gestadig, dat betekent voortdurend, doe dat elke dag. Die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. Daarna lezen we uit de Bijbel, uit het boek Exodus. We lezen hoofdstuk 9, vers 13 tot en met 35. Dus we doen belijdenis van het geloof. We zingen Psalm 107, vers 1. En we lezen Exodus 9, vers 13 tot en met 35.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zeide de Heere tot Mozes, maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, laat mijn volk trekken dat zij mij dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden en over uw knechten en over uw volk, opdat gij weet dat er niemand is gelijk ik op de ganse aarde. Want nu heb ik mijn hand uitgestrekt, opdat ik u en uw volk met de pestilentie zou slaan, en dat gij van de aarde zoudt verdelgd worden. Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde, en opdat men mijn naam vertelde op de ganse aarde. Verheft gij uzelf nog tegen mijn volk, dat gij het niet wilt laten trekken? Zie, ik zal morgen omtrent deze tijd een zeer zware hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is van die dag af dat het gegrond is tot nu toe. En nu, zend heen, vergader uw vee en alles wat gij op het veld hebt, alle mens en gedierte, dat op het veld gevonden zal worden en niet in huis verzameld zal zijn. Als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen zij sterven. Wie onder Farao's knechten des Heeren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette tot des Heeren woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland, over de mensen en over het vee en over al het kruid des velds in Egypteland. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de Heere gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde, en de Heere liet hagel regenen over Egypteland. En er was hagel en vuur in het midden des hagels vervangen. Hij was zeer zwaar, desgelijks in het gans Egypteland nooit geweest, sinds dat het tot één volk geweest is. En de hagel sloeg in het ganse Egypteland alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe. Ook sloeg de hagel alle kruid des velds en verbrak al het geboomte des velds. Alleen in het land Gozen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. Toen schikte Farao heen en hij riep Mozes en Aaron en zeide tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heere, want het is genoeg dat geen donder Gods nog hagel meer zij. Dan zal ik uw lieden trekken laten en gij zult niet langer blijven. Toen zeide Mozes tot hem, wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heere. De donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn, opdat gij weet dat de aarde des Heeren is. Nochtans u en uw knechten aangaande weet ik dat gij lieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. Het vlas nu en de gerst werd geslagen, want de gerst was in de aarde, in de aar, en het vlas was in de halm. Maar de tarwe en de speld werden niet geslagen, want zij waren bedekt. Zo ging Mozes van Farao ter stad uit en breide zijn handen tot de Heere. De donder en de hagel hielden op en de regel werd niet meer uitgegoten op de aarde. Toen Farao zag dat de regen en hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heeren gesproken had door Mozes.
Jongens en meisjes, ook jongeren, het is vandaag jeugdzondag en eigenlijk vind ik dat het elke zondag jeugdzondag is. Dan horen jullie er uiteraard ook helemaal bij en ik probeer er ook altijd mijn best voor te doen. Maar in deze dienst komt het woord van God heel bijzonder, vooral naar jullie toe. Aan het begin van het verenigings- en het catechisatieseizoen. En nu is er op catechisatie en in gesprekken met enkele van jullie een paar keer de vraag langsgekomen, schuld belijden voor de Heere. Dat hoor je altijd wel, dat dat belangrijk is, maar wat is dat nu eigenlijk? Hoe doe je dat? Nou, daar gaat de preek van vanmiddag over. De tekst vinden jullie in Exodus 9, dat wat door Oudeling de Vries net is voorgelezen. Maar ik lees daarvan in het bijzonder vers 27 en 28 nog een keer voor. Daar staat dit. Toen schikte Farao heen, dat betekent hij stuurde boden, knechten. En hij riep Mozes en Aaron en zei tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vurig tot de Heere, want het is genoeg dat geen donder van God nog hagel meer zij. Dan zal ik u laten trekken en ge zult niet langer blijven. Maar laten we nu eerst in gebed de Heere vragen om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In bijzonder bidden we voor onze zuster Willems Meijer. We bidden ook voor onze zuster J. Udo Meijer, die vanwege de kiste die bij haar is aangetroffen in de nieren ook een longonderzoek moest ondergaan en komende week de uitslag daarvan zal krijgen. U zult begrijpen, dat geeft best wat spanning. We doen ook dankzegging. We danken de Heere met broeder C.W. van Zijverde, die weer thuis mocht komen naar zijn verblijf in de fontein in Bos en Duin. We danken de Heere en we bidden hem samen met zuster den Hartog van Beek. Afgelopen week heeft zij een hartstilstand gehad, heeft een pacemaker gekregen. Het heeft alles te maken met de ernstige kwaal die ze in zich omdraagt. Maar ten aanzien van die kwaal is afgelopen week toch een behandelmogelijkheid in het zicht gekomen. En daar danken we de Heere voor en we bidden hem ook om zijn zegen daarover. Laten we de Heere bidden en danken. Almachtige, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij spreken in het gebed, in deze dienst. Opnieuw gingen de deuren van uw huis open. Of zijn we rond uw woord in ons eigen huis. En dan mag uw woord weer klinken, hier en in de huizen. Uw woord dat u ons geeft om onderwijs te ontvangen. En Heere, wij belijden dat we dat zo nodig hebben. Omdat als het gaat over de kennis van u, dat we in onszelf zo dwaas en zondig zijn. En daarom hebben we uw stem elke dag weer nodig. Heere, daar bidden we ook om. Dat we die stem van u gaan horen door uw woord. En daarom danken wij u ook dat uw woord vandaag open ligt in deze middagdienst. In het bijzonder voor onze kinderen en voor onze jongeren. Heere, u hebt hen aan ons gegeven als gemeente. En ze horen er helemaal bij. En u hebt toch graag kinderen en jongeren in uw dienst. U zegt het op Pinksteren. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En dat belijden we ook iedere keer als hier kinderen gedoopt worden. Dat uw naam van jongs af aan hen verbonden is. Met het doel dat ze opnieuw geboren worden. Dat ze u leren kennen. Dat ze een hart hebben dat u lief heeft en dient. Heere, wilt u daarvoor ook de preek zegenen. Op deze jeugdzondag. Wilt u het licht van uw Heilige Geest geven en leid ons door uw woord. Dan zullen we horen uit uw woord. En dan willen we luisteren naar wat u ons daarmee te zeggen hebt. En dan wordt er voor ons eigenlijk een spiegel neergezet vanmiddag. Als het gaat over wat is nu echt schuldbelijden tegenover u. Heere, leer het ons allemaal. Maar ook onze jongens en meisjes, ook onze jongeren, dat schuld belijden voor u nodig is. Maar ook dat we dat met een oprecht hart doen. En dat we dan aan u geen voorwaarden moeten stellen. Als u, Heere, eerst dit doet, dan zal ik. Nee, Heere, breng ons daarvan af. En geef uw Heilige Geest in ons hart, zodat we gaan buigen voor u. En dat we eerlijk worden tegenover u. En Heere, als hier iemand is, een jongere of een oudere, die daar maar niet toe komen kan om echt schuld en zonde voor u te belijden, Heere, werkt u dan vanmiddag krachtig met uw geest en breek ons harde hart open, dat we al onze voorwaarden gaan loslaten en leer ons te buigen voor u, of we nu 8 jaar zijn of 80. Ja, leer dat door ervaring, dat het echt waar is wat u in uw woord belooft, dat als wij onze zonde belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om ons de zonde te vergeven en om ons te reinigen van al onze ongerechtigheid. Heren, wij bidden u voor onze jongens en meisjes. Misschien zit hier wel een jongen die het stilletjes zegt: Heere Jezus, mag ik u leren kennen? Of een meisje dat bidt: geeft u me toch alstublieft een hart dat geen zonde meer wil doen? Heere, leer onze kinderen dat ze een zondig hart hebben. Maar leer ze boven alles dat u met wijd uitgebreide armen ook vanmiddag tot hen komt. En dat u het zegt: kom maar bij mij. Geef je zondige hart maar aan mij. Dan maak ik er een rein hart van. Heere, helpt u onze kinderen en onze jongeren op school. Geef dankbaarheid als dat goed mag gaan. Maar wilt u ook voor die jongens en meisjes zorgen, voor wie het op school vaak zo moeilijk is? Misschien zijn er wel die gepest worden of alleen staan. Heere, geeft u dat dat zal ophouden. Zegen onze jongeren, help hen op het voortgezet onderwijs. Help hen bij hun studie, ook in hun werk als ze dat hebben. Laat ze boven alle dingen trouw zijn. Dat anderen ook zullen merken dat we christen heten. Heere, zegent u onze scholen, het christelijke onderwijs. Laten we er alstublieft zuinig op mogen zijn. Ja, laat het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. We zamelen onze gaven vandaag in voor basisschool De Akker. Heere, wij willen de school en het personeel van de school aan u opdragen. Maar we willen ook voorbeden doen. Voorbeden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om naar de kerk te gaan samen met ons. Heere, ondersteunt u hen. Geef dat de gemeente ook om hen heen zal staan. Wij bidden u in het bijzonder voor onze zuster Willems Meijer in Winterdijk. Wees u met haar. Geef dat het zo mag zijn wat in die psalm staat, die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig, voortdurend, op zijn goedheid hopen. Heren, wij bidden nu voor onze zuster Udo Meijer, die een longonderzoek heeft ondergaan in verband met het onderzoek naar uitzaaiingen. Heren, u weet de spanning die dit met zich meebrengt. Ook nu ze moet wachten op de uitslag. Heren, wij bidden u om rust voor haar en dat het mee mag vallen. Geef haar te mogen leven, hoe het ook zal gaan, uit wat we lezen in Psalm 84. De Heere is een zon en een schild voor allen die in oprechtheid wandelen. Wij danken u, Heren, samen met broeder Van Zijverde, die weer thuis mocht komen uit Bos en Duin. Het is allemaal nog zo kwetsbaar. Maar Heere, geeft u voortdurend rust. Rust ook bij u. Geeft u in het dagelijks leven ook heling en dat het geleerde in de praktijk gebracht mag worden. Wij bidden u zo om verder herstel. Ja, we bidden voor iedereen die met moeite en zorgen te kampen heeft, ook als het gaat om psychische noden. En Heere, als er dan ook behandelmogelijkheden worden gezocht en zijn gevonden, mogen de therapieën dan ook gezegend worden. Wij danken u samen met onze zuster Den Hartog dat er toch nog een mogelijkheid lijkt te zijn tot bestrijding van de ernstige kwaal die ze met zich omdraagt. U heeft haar ook deze week gespaard nog in het leven, toen ze de hartstilstand kreeg. Heere, draagt u haar. Geeft u, ook als de immuuntherapie morgen start, alles wat nodig is. Geef aan de artsen ook wijsheid en inzicht om de juiste beslissingen te nemen. En wij bidden u om uw zegen daarover. Maar Heere, geeft u bovenal aan onze zuster rust in haar ziel. Rust bij u. In uw genade. In de Heere Jezus Christus. Ja, dat ze ervaren mag. Wat we lezen in Psalm 40. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Heere, wilt u zo een genade God zijn over haar. Heere, zegent u al het werk in de gemeente dat langzamerhand weer opgestart gaat worden. We danken u ook voor de mogelijkheden die daarvoor zijn. Mag het allemaal dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Wees u in het bijzonder met de jeugdclubs, Kompas en Ichtes, met JV de Kandelaar, helpt u de leidinggevende. Mag het een middel zijn om onze jongeren bij u en bij uw woord te houden en daarin voor te gaan. Zegent u ook de catechisaties die over enkele weken weer zullen starten. Wilt u ook daarin helpen? En mag het een middel zijn in uw hand om onze jongeren tot u te trekken. Zegent u zo ons in deze dienst, in alles wat we doen. Dat u centraal zou mogen staan in ons zingen, in ons bidden, in ons spreken en in ons luisteren. En wij weten dat de duivel er altijd weer is als we samenkomen rond uw woord. Maar Heere, wilt u zijn schadelijke werk verhinderen en leid ons door uw Heilige Geest tot de eer van uw naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 105. Ook Psalm 105 is een psalm waarin een deel van de geschiedenis van Israël wordt bezongen. Dus daar komt ook de plaag van de hagel in voor. We zingen vers 3, vers 15 en vers 18 van Psalm 105. Dus eerst vers 3, vraag naar de Heere en zijne sterkte. Dan ook vers 15, maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. En vers 18, hij zond de Heere dus in plaats van vruchtbare regen zijn hagel neer, die allerwegen met een verslindend vuur gepaard de frisse wijnstok sloeg ter aard. We zingen Psalm 105, vers 3, 15 en 18. de preek zingen Psalm 32, vers 3 en 6. Psalm 32, vers 3 en 6 na het amen van de preek. Geliefde gemeente, jongeren, jongens en meisjes, heb jij wel eens sorry tegen iemand gezegd? Heb jij wel eens je excuses aangeboden? Je was aan het spelen en je deed iets heel vervelends tegen je broertje of je zusje en het werd ruzie. En toen zei je moeder op een gegeven moment: ga je excuses maar aanbieden. Zeg maar eens sorry. Jongeren, hebben jullie dat wel eens gedaan? Want wat kan dat opluchten? Dat je het zegt: sorry, ik heb je gisteren verkeerd behandeld. Ik heb tegen je zitten schelden, maar dat was niet goed van me. Ik wil je mijn excuses aanbieden. Misschien had je er een halve nacht niet van geslapen en zag je er tegenop, maar nu je het gezegd hebt, het spijt me, sorry, ik was fout, valt er een last van je schouders. Jongeren, dat is een heel belangrijk onderdeel van de Bijbelse boodschap. Het belijden van je schuld. Niet alleen tegenover je vriend of vriendin of je vader of je moeder, maar bovenal aan de Here. Wat hoort Hij dat graag? Een zondige jongen, een zondig meisje, dat in gebed gaat en die niets meer verbergt voor Hem. Dan ga je eerlijk belijden: Heere, kijk maar diep in mijn hart naar binnen. Ik ben zo op mezelf gericht. Ik heb schuld bij U. Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen. Vergeef mij. Nu, ik zei het al toen ik de tekst aankondigde: je hoort in de kerk vaak over zonde en schuld. En misschien heb je wel eens gedacht: is het nou echt zo beroerd met mij? En het antwoord op die vraag is ja. Ja, dat leert de Bijbel ons. Dat we zonder Gods genade ons tegen Hem keren, tegen de Here. Dat we niet alleen zonde doen, maar dat we tot in het diepste plekje van ons hart zondaar zijn. En dat dat schuld is tegenover de Here. Maar nu is de kernboodschap van de Bijbel dat de Heere onze zonde en onze schuld wil vergeven. En dat Hij ons ertoe uitnodigt om onze schuld eerlijk voor Hem te belijden. En dat is nodig dat we dat doen in ons leven. Niet alleen eventjes de eerste keer, maar elke dag opnieuw. Maar de vraag is: hoe doe je dat dan? Is het alleen maar even een keertje zeggen dat je fouten hebt gemaakt? Is dat hetzelfde als een keertje sorry zeggen? Wat vraagt de Heere eigenlijk van ons? Nou, we hebben zojuist in Exodus 9 een schuldbelijdenis gelezen. En daar gaan we straks uitgebreid naar luisteren. En de vraag is: moet het zo? Vraagt de Heere het zo van ons? Of toch anders? Nou, laten we naar de tekst gaan luisteren in Exodus 9. Het thema van de preek is een vraag. En die vraag is: wat is echt schuldbelijden voor God? En dan is de geschiedenis van vanmiddag op drie manieren een spiegel waar we in kijken. Want echt schuldbelijden voor God doe je in de eerste plaats met een oprecht hart. Dat doe je in de tweede plaats zonder beperkingen. En dat doe je in de derde plaats zonder voorwaarden. Dus wat is echt schuldbelijden voor God? Dat doe je met een oprecht hart. Dat doe je zonder beperkingen. En dat doe je zonder voorwaarden. En bij de eerste gedachte zullen we ook zien wat er voor deze geschiedenis van de zevende plaag allemaal al is gebeurd. Dus de eerste gedachte, echt schuldbelijden, doe je met een oprecht hart. Zes plagen zijn er over Egypte al heen gegaan. Zes keer is er heel veel verdriet geleden. Maar ook zes keer heeft de farao zijn hart verhard. De farao, daar hoorden we over. Wat is dat voor een man? Nou jongens en meisjes, je hebt vast wel eens van farao gehoord. Bijvoorbeeld die farao uit de Bijbel uit de tijd van Jozef. Toen er zo'n honger kwam en iedereen naar de onderkoning Jozef toe kwam om graan te kopen. Maar over die farao gaat het hier niet. Die farao bij Jozef toen, die was heel erg onder de indruk van de wijsheid van Jozef en van de God van Jozef. Maar die farao leeft niet meer. De farao die in Exodus 9 naar voren komt, die heeft Jozef helemaal niet gekend. Dit is een hardvochtige farao die het volk van Israël als slaven laat werken. En weet je wie er ook niet meer leeft? Jozef. Honderden jaren is het volk van Israël inmiddels in Egypte. Honderden jaren? Je vraagt je af, is de Heere dan zijn belofte vergeten? Want de Heere had toch beloofd dat Israël in Kanaan zou wonen, niet in Egypte? Ja, dat had hij beloofd. En die belofte gaat hij ook vervullen, maar hoe was het volk geweest in die honderden jaren in Egypte? Het volk had de Heere vergeten. Als Mozes geroepen wordt om het volk Israël te leiden, dan vraagt hij aan de Heere: Heere, zie, wanneer ik tot de kinderen van Israël kom en ik zeg tot hen: de God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En als ze mij dan vragen: hoe is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Dus Mozes houdt er rekening mee dat de Israëlieten niet meer weten wie hun God is. Zo erg is het met Israël. Dus als je vraagt, had de Heere dan zijn belofte niet gehouden? Nou, dan is één ding duidelijk. Het volk van Israël had helemaal niet verdiend dat de Heere nog naar hen om zou zien. Dat hij zijn belofte zou vervullen. En toch doet hij dat wel. Omdat hij een verbond gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. En dat kun je lezen helemaal aan het einde van Exodus 2... Daar staat, en het geschiedde na vele van deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen van Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, dat is de slavendienst, en hun gekrijt, hun gehuil over hun dienst kwam op tot God. Ze werden zo onderdrukt dat ze schreeuwden, dat ze huilden. Nee, er staat niet dat de Israëlieten toen tot de Heere gingen bidden. Dat staat er niet. En dat ze hun nood bij de Heere brachten. Nee, ze waren aan het zuchten, aan het schreeuwen. En ze hadden het alleen maar over die ontzettende toestand waar ze in verkeerden. Ze schreeuwden het uit vanwege hun slavernij. Maar er staat niet dat ze op de Heere gericht waren. En toch hoort de Heere dat. Staat ook aan het eind van Exodus 2, in vers 24. God hoorde hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En daarom gaat de Heere zich toch weer bezighouden met het volk Israël en zich over hen ontfermen. Daarom gaat de Heere spreken en dan gaat hij Mozes roepen en Aaron en samen moeten ze naar de farao. Want de onderdrukking gaat stoppen. En dan zegt de Heere iedere keer precies tegen Mozes wat Mozes weer tegen de farao moet zeggen. Bijvoorbeeld aan het begin van hoofdstuk 5 er staat: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan, dat ze voor mij een feest houden in de woestijn. Nou, dan zou je denken, als Mozes nu door de Heere gestuurd wordt, En hij staat voor die machtige farao. En hij moet de stem van God als het ware doorgeven. Dan zal de Heer toch ook wel zorgen dat die farao in één keer luistert. Maar dat gebeurt niet. Farao is totaal niet onder de indruk. Hij zegt: wie is de Heer? Wiens stem ik zou moeten gehoorzamen door Israël te laten trekken? Ik ken de Heer niet. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Ik zal het niet doen. Nou, daar houdt farao zich aan. Hij doet het niet. Hij laat ze niet gaan. Ze moeten nog harder werken. Je zou zeggen, het lijkt nog wel onmogelijker dat de Heere nu zijn belofte vervult. Maar weet je wie zich ook aan zijn belofte houdt? Precies, de Heere. Hij gaat zijn belofte vervullen. En hoe gaat de Heere dat doen? Nou, door aan farao en aan het volk van Egypte te laten merken dat de God van Israël een levende God is. Hij gaat farao's verzet breken. En hij gaat 10 plagen sturen. Misschien heb jij ze wel eens geleerd op school. De 10 plagen. Bij een van de vragen voor jeugdclub Ichtes heb ik dat ook bij de eerste vraag gezet. Weten jullie alle 10e plaag? Kun je opzoeken rond dit hoofdstuk. Ik ga er een paar noemen. Bij de eerste plaag werd al het water in Egypte in bloed veranderd. Nou, je zou denken, dan was farao wel diep onder de indruk. Maar nee hoor. Er staat dat hij zich eenvoudigweg omdraait en die boodschap van die plaag niet serieus neemt. Bij de tweede plaag, dan reageert hij anders. Die kikkers, die bezorgen hem zoveel last dat hij niet kon zeggen, nou ja, ik denk er maar even niet aan. Nee, dan gaat de farao naar Mozes en hij zegt, bid vurig tot de Heer. Heel ernstig, aanhoudend. Daarna zal ik het volk laten gaan. Maar het bleek een leugen, want die kikkers waren nog niet verdwenen. Of, en dan staat er in de Bijbel, farao verzwaarde zijn hart. Dat betekent, hij maakte zijn hart weer zo hard als een steen. Onbuigzaam. Dat was ook de reactie van farao na die derde plaag, de luizen. En bij de vierde plaag wordt Egypte bedekt door steekvliegen. En dan vraagt farao weer aan Mozes, bid vurig tot de Heere. Maar het gaat niet echt van harte. Want farao die gaat onderhandelen. Hij zegt, nou ja, misschien mogen jullie dan wel vertrekken als die steekvliegen weg zijn. Misschien mag je dan wel offeren, maar dan moeten jullie wel eerst dit en dit en dat doen. Dat zijn voorwaarden. Maar Mozes die zegt direct, dat gaan we niet doen. De Heere moet volkomen gehoorzaamd worden. Zonder voorwaarden van de farao. We gaan geen compromis sluiten. En dan verhardt farao zijn hart opnieuw. En dan volgen de 5e en de 6e plagen en dan is er geen gesprek tussen farao en Mozes. En elke keer verhardt farao zijn hart weer. Dat betekent dus ook dat hij weigert om één van die woorden van Mozes tot in zijn hart te laten doordringen. Dat zijn die 6 plagen die nu al geweest zijn. 6 plagen en toch een hart van steen. 6 keer duidelijk gezien dat de God van Israël leeft en toch doorgaan. Zo was het bij farao. 6 plagen. Ja, dat woordje dat gebruik ik wel steeds. De plagen. Maar wist jij dat de Heere tegen Mozes een heel ander woord gebruikt? Dat staat in Exodus 7 vers 3. Dan zegt de Heere niet, ik ga allemaal plagen over Egypte uitstorten. Nee, dan zegt hij tegen Mozes, ik zal mijn tekenen en mijn wonderen in Egypte vermenigvuldigen. Hoor je dat? Dus dat wat voor Farao en de Egyptenaren plagen waren, waren voor Mozes en het volk van Israël tekenen en wonderen van hun God. Die plagen waren voor Israël een teken. De Heere leeft. Hij gaat ons bevrijden. Hij gaat ons verlossen. Hij gaat zijn belofte vervullen. Hij gaat het volk weghalen uit Egypte. Hij gaat ons brengen naar het beloofde land, naar Kanaan. Naar het land dat hij al beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan zou je kunnen vragen, waarom kon de Heere dan niet na één plaag dat volk bevrijden? Of na vijf? Jongeren, dat is omdat niet alleen de farao en het volk van Egypte moesten leren dat de God van Israël de levende God is. En dat de goden van Egypte dode goden zijn. Er is nog een volk dat iets moest leren. Israël. Want hadden farao en de Egyptenaren al die jaren kunnen zien aan het volk dat ze dicht bij de Heere leefden? Kijk, die farao die Jozef gekend had, die had een opvolger gekregen, weer nieuwe farao's. Maar had Jozef, die biddende Jozef, had hij ook opvolgers gekregen onder het volk? Waren er onder de Israëlieten mensen die echt leefden met hun God? Mensen met een oprecht hart voor God? Ja, die zullen er geweest zijn. Maar als je het vervolg van de geschiedenissen van Israël leest, dan krijg je toch de indruk dat het maar enkelingen zijn geweest. Met andere woorden, er ligt ook bij Israël schuld voor de Heere. En daarom zijn al die plagen die voor Israël tekenen en wonderen zijn, toch ook een indringende boodschap voor hen. Want de Heere gaat zijn volk leren, en hij gaat het steeds indringender leren, dat de verlossing uit Egypte echt helemaal van zijn kant moet komen. En dat Israël daar helemaal niets aan bijdraagt. En dat ze het ook niet verdiend hebben. Israël moest weer gaan leren op hun God te vertrouwen. Ze moesten hem gaan dienen met een oprecht hart. Door alle plagen heen laat de God van Israël zien dat hij machtiger is dan de farao, die het voor het zeggen lijkt te hebben. En dan gaat het in die plagen zo dat na elke plaag de volgende plaag nog heftiger wordt. En dan gaat het uiteindelijk richting de tiende plaag. Richting het moment dat er zonder lam en zonder bloed geen verlossing en geen bevrijding is. Niet voor Egypte, niet voor farao, maar ook niet voor Israël. En vanmiddag zeg ik erbij, ook voor jou niet. Zonder het lam van God is er geen bevrijding. Zonder het offer van Jezus Christus is er geen verlossing uit de klauwen van de duivel, van wie farao een beeld is. Ook voor jou en mij is er maar één weg tot behoud. Dat is buigen voor het lam van God, Jezus Christus. En heel je leven aan hem toevertrouwen, in zijn hand geven. En dat betekent ook met een oprecht hart schuld belijden voor de Heere. Want dat was toch de eerste gedachte. Schuld belijden voor God, echt schuld belijden, dat doe je met een oprecht hart. Hoe dan? Nou, niet zoals de farao dat deed. Eigenlijk precies het tegenovergestelde. Want uit alles wat de farao tot nu toe had gezegd, blijkt niets van een oprecht hart. Ja, hij had wel mooie woorden. Maar hij deed het vervolgens niet. Misschien heb jij dat ook wel eens gedaan. Dat je sorry hebt gezegd, dat je excuus hebt gemaakt. Maar dat je diep van binnen dacht, nou ja, ik zeg het maar, dan ben ik van de problemen af. Maar je meende er niets van. Nou, dat doet farao ook. En dat is niet echt schuldbelijden voor God. Steeds als het leek alsof farao voor de Heere ging buigen, steeds als het leek alsof hij het volk zou laten gaan, om hun God te dienen, bleek het een leugen te zijn. Deze farao had geen oprecht hart voor God. En jongeren, daarom is deze geschiedenis voor jou, voor mij en voor ons allemaal een spiegel. Buigen wij wel oprecht voor de Heer? Elke dag weer. Misschien ben je wel eens ernstig ziek geweest. Misschien ben je betrokken geweest bij een ongeluk. En je was enorm geschrokken. En misschien heb je het wel aan de Heer beloofd. Heer, maak me beter en vergeef mijn zonde. Echt, dan zal ik u mijn hele leven lang blijven dienen met heel mijn hart. En kwam het ervan? Of was alles weer over toen je weer beter was? En vergat je toen de Heere weer? Dat is geen oprecht hart voor de Heere. En daarom, als het er nog nooit van kwam om eerlijk voor de Heere je zonde te belijden, buig dan vanavond je knieën voor hem. Bid om de Heilige Geest in je hart. Want anders ben je eigenlijk net als farao. Uit alles wat hij zegt en wat hij doet, blijkt dat zijn hart niet oprecht is voor de Heere. Eigenlijk laat hij de Heere maar wat roepen. En dat blijkt zelfs uit zijn schuldbelijdenis. En dat brengt ons bij het tweede. Schuldbelijden voor God, dat doe je zonder beperkingen. Zonder grenzen, zou je kunnen zeggen. Die zevende plaag, de hagel, die was weer erger dan die zes plagen daarvoor. En je merkt dat ook aan de beschrijving. We hebben het net gelezen van vers 13 tot en met 35. Die beschrijving is veel uitgebreider dan de andere plagen. En je wordt er als het ware in meegenomen. Je voelt het, het gaat naar een hoogtepunt toe in de confrontatie tussen de Heere en farao. Maar de boodschap van Mozes aan farao is niet anders. Kijk maar in vers 13. Laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen. Dat ze mij dienen. Oei, dat doet pijn bij farao. Jongens en meisjes, het was in die tijd zo dat de farao vereerd werd als een god. En zo voelde hij zich ook. Het volk moet hem dienen. En nu spreekt de God van Israël door zijn knecht Mozes. En hij zegt, het volk moet mij dienen. De Heere eist zijn volk voor hem op. En de farao die had kunnen weten door die vorige zes plagen en zijn ervaringen, dat hij het weer zou gaan verliezen. En daarom moet Mozes een uitgebreidere boodschap brengen dan de andere keren. En uit die boodschap leren we ook iets kennen van het hart van farao. In vers 14 staat, want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden. En over uw knechten. En over uw volk. Opdat u weet dat er niemand is gelijk ik, zegt de Heere, op de hele aarde. Ja, hij zegt erbij, waarlijk, daarom heb ik u verwekt. Farao. Opdat ik mijn kracht aan u zal betonen, zal laten zien. Opdat men mijn naam zal vertellen over de gehele aarde. Dat zijn eigenlijk oordeelswoorden. Huiveringwekkende woorden. Het zijn woorden van Gods toorn. Toorn over de zonde. Toorn over het tegenstaan van zijn woord. Jongeren, laten we nooit te gemakkelijk denken over Gods toorn. Want dit klonk tegen farao, maar het klinkt vanmiddag ook tegen ons. En dat is een ongemakkelijke en ernstige boodschap. Als jij onbekeerd doorleeft, als je de Heere maar laat roepen en laat praten. Als je hier zit of thuis zit je mee te kijken, maar de Heere speelt eigenlijk niet echt een rol in je leven, dan zal uiteindelijk Gods toorn je treffen. En dat betekent eeuwig zonder God. Dat is het huiveringwekkende hieraan. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Want ook in dit gedeelte klinkt het evangelie. Ik weet niet of je het gelezen hebt, gezien hebt. De Heere staat wel klaar om Farao en zijn volk te straffen. Maar Mozes mag er in vers 19 ook direct een weg van redding, van behoud aan toevoegen. Er staat, en nu zend heen, vergader uw vee en alles wat u op het veld hebt, alle mensen, alle dieren die op het veld gevonden zullen worden en niet in huis verzameld zullen zijn, als deze hagel op hen vallen zal. Zo zullen ze sterven. De Heere zegt, het zal alleen buiten zijn, dat oordeel. Maar ik geef nog even tijd. Ga maar naar huis binnen. Maar ja, dan moet je dat woord wel geloven. Anders blijf je gewoon buiten. En er waren helaas knechten die niet anders reageerden dan de farao zelf. Ze geloofden het woord van de Heere niet. Ze lieten hun slaven en hun vee gewoon buiten. En ze werden getroffen door de hagel. En stierven. Vreselijk. Maar we lezen gelukkig ook van knechten die wel luisterden naar het woord van de Heere. We lezen namelijk dat dienaren van de farao die het woord van de Heere vreesden, hun slaven en hun vee in de huizen lieten vluchten. En zij werden behouden. En jongeren, dat is een beeld van de evangelieprediking van elke zondag. Elke zondag, en ook door de week zoals je uit de Bijbel hoort, word je de weg van redding gewezen. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Vlucht tot Hem. Hij zegt van zichzelf, ik ben de deur. Die tot mij ingaat zal behouden worden. In het woord van de Heer wordt jou ook de weg gewezen. Wees dan als die knechten van Farao die het woord van de Heer wel gehoorzaam waren. Want dan ben je veilig in Gods oordeel. En dat is uiteindelijk veilig achter de Heer Jezus Christus. En dan wordt in Exodus 9 uitgebreid beschreven hoe die hagel tekeer gaat. Hagelstenen die verder nooit meer zijn vertoond in de Egyptische geschiedenis. Het is niet alleen hagel, er is ook vuur en donder en alles wat er valt heeft verwoestende gevolgen. En de farao ziet het. De bedreigingen van de God van Israël worden weer waar. En hij ziet de verwoestende gevolgen van die hagel. En dan laat hij snel Aaron en Mozes weer roepen. En dan volgt er iets heel opmerkelijks. Wat de farao nu zegt, dat klinkt zo anders dan bij die andere zes plagen. Kijk maar in vers 27. Ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik en mijn volk zijn goddelozen. Wat een mooie, diepe woorden gebruikt de farao hier. Hij doet schuldbelijdenis. Ik heb deze keer gezondigd. Nou, dat is toch niet niks voor zo'n heidense vorst. Die vorst die steeds zijn hart harder had gemaakt. Die heeft het over zijn zonde. Nou, dat doen wij doorgaans niet zo makkelijk. De farao zegt het dan toch maar. En dan ook nog eens niet op de manier zoals wij dat wel eens doen. Nou ja, achteraf gezien had ik dat misschien beter een beetje anders kunnen doen. Nee. De farao gaat heel wat stapjes verder. Hij zegt er zelfs bij, de Heer is rechtvaardig. Dat betekent, bij hem is er niets dat krom is. Hij is goed. En hij zegt er ook nog eens bij dat hij zelf en dat zijn volk goddelozen zijn, zonder God. Goddelozen en de Heere rechtvaardig. Hij heeft het helemaal bij het rechte eind. Het lijkt erop dat de farao hiermee de Heere helemaal gelijk geeft. Nou jongeren, deze woorden zijn vanmiddag, net als bij die eerste gedachte, allereerst een spiegel voor jou en voor mij. Heb jij dit nu al eens gedaan in je leven? dat je vrijmoedig tegen de Heere je zonde hebt beleden. En ook tegenover elkaar. Dat je het met heel je hart tegen de Heere hebt uitgesproken. Heere, ik heb gezondigd. U bent rechtvaardig. Ik ben een goddeloze. En niet zomaar eventjes omdat je weet dat dat hoort. Nee, echt. Echt beleden dat je niet geweest bent die je moest zijn. Dat je wel geweest bent die je niet had mogen zijn. Dat je tegenover de Heere tot op het bot niet deugt. Ja, en dan ook dat andere. Hè? Heere, u bent rechtvaardig. U staat helemaal in uw recht als u mij niet in genade aanneemt. Krijgen wij dat over onze lippen? Of denk je er dan toch stiekem achteraan? Ja, maar wacht nou eens even. Ik ben echt de ergste niet, hoor. Weet je, het is echt nodig in ons leven dat we tegenover onze Schepper, de drie enige God, erkennen en belijden dat Hij de rechtvaardige is en dat wij de schuldigen zijn. Ja, maar zeg je, wacht eens even, het was bij Farao toch niet echt? Hij is toch later met zijn ruiters en zijn paarden en zijn volk in de Rode Zee verdronken? Ja, dat is wel zo. Maar dat betekent nog niet dat we deze spiegel die we hier voorgezet krijgen in de woorden van Farao zomaar naast ons neer moeten leggen. Ja, helaas, er ontbrak iets bij Farao. Er ontbrak heel veel, dat zullen we zo horen. Maar laat het dan bij ons wel echt waar zijn. Echt schuld belijden, dat is de Heere helemaal gelijk geven. En niet zeggen, Heere, ik belijd mijn schuld, maar... En als het goed is tussen de Heere en je hart, dan wil je dat ook niet. Dan wil je niets liever dan de Heere helemaal gelijk geven. Als je dan 's avonds in je gebed de hele dag voorbij laat trekken, dan blijft er uiteindelijk tegenover de Heere alleen maar schuld over. En waar je voor mag danken, dat heb je van Hem gekregen. Maar dan geven we de Heere gelijk. U bent rechtvaardig. En ik ben en ik blijf een goddeloze. Ik moet het helemaal van uw genade hebben in de Heere Jezus Christus. En dan voel je wel. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Om zo te bidden. En je mag ook bidden om de Heilige Geest. Want wat een genade is het als je zo voor het aangezicht van de Heere mag leven. Zoals we bijvoorbeeld hoorden van Samuel. Die heel dicht bij de Heere leefde. Dat we niets van onze schuld voor hem verborgen wilden houden, zoals David. En dat hoeft ook niet. Want de Heere is zo goed. Hij wil tot ons spreken door zijn woord. Hij wil niets liever dan onze zonde vergeven en vergeten. En iedere keer mogen we weer het evangelie van Jezus Christus horen en lezen. En elke dag mag je gebruik maken van het bloed van de Heer Jezus Christus tot vergeving van je zonde. Maar ook tot verbreking van de macht van de zonde in je leven. Maar laat het dan niet alleen maar bij woorden. Want dat was bij Farao het geval. Want die woorden die waren prachtig, toch ontbrak er iets heel belangrijks. De Farao boog niet werkelijk voor God. Hij deed schuldbelijdenis, terwijl hij zelf nog recht overeind kon blijven staan. Hij had zich niet helemaal overgegeven in de hand van de Heere. Hij belijdt wel zijn schuld en hij noemt de Heere wel rechtvaardig. Hij noemt zichzelf een goddeloos, zeker. Maar Mozes is er helemaal niet van onder de indruk. Hoe komt dat? Nou, dan moeten we nog eens kijken hoe het er precies staat. Farao zegt dit. Ik heb ditmaal gezondigd. Ditmaal, deze keer. Farao wil best zeggen dat hij gezondigd heeft. Hij wil best wel schuld bekennen. Maar het moet ook weer niet overdreven worden. Deze keer heb ik gezondigd. Je bent geneigd om te vragen, ja, maar de vorige keren dan, farao? En je hele leven dan, farao? Nee, daar heeft hij het niet over. Deze keer. Meer niet. De farao is niet werkelijk verbroken voor God. Eigenlijk zegt hij, ik heb een fout gemaakt. En zo kunnen wij ook wel eens over de zonde spreken. De zonde als foutje. De zonde als 2 plus 2 is 5. Nou, dat is natuurlijk een foutje. Maar de zonde is geen foutje. De zonde is iets heel anders. Dat is opstand tegen God. Zonde is je 180 graden afkeren van God. En dat is voor de farao blijkbaar allemaal te overdreven. Hij wil best bekennen dat hij deze keer een fout gemaakt heeft. Maar meer ook niet. Hij beperkt zijn schuld tot één keer. Een gemeente, ouderen, jongeren, echt schuld belijden voor de Heere, dat doe je zonder beperkingen. Dan ga je niet zeggen, deze keer, alleen gisteren, en toen deed ik alleen dat. Nee, echt schuld belijden voor de Heere doe je zonder grenzen, zonder beperkingen. Niet alleen deze keer, maar zoals David dat doet in Psalm 51. Zie, Heere, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dat er geen sprake was van een oprechte schuldbelijdenis bij de farao, dat blijkt ook uit het vervolg. En dat brengt ons bij het derde. Echt schuldbelijden voor God doe je zonder voorwaarden. Want wat staat er in vers 28? Dan gaat de farao spreken, nadat hij gezegd heeft dat de Heere rechtvaardig is en hij zelf goddeloos. Bid vurig tot de Heere, want het is genoeg dat er geen donder gods nog hagel meer zijn zal. Dan zal ik u laten trekken en u zult niet langer blijven. Nou, dat zijn voorwaarden. Dan zeg je, eerst moet dit gebeuren, dan moet dat gebeuren en dan zal ik... De farao gaat niet zelf in gebed. Nee, Mozes, u moet bidden. De donder en de hagel moeten ophouden. En dan zal ik... Dat is geen oprechte schuldbelijdenis. Als de Heilige Geest jou laat zien wie je bent voor de goede en heilige God, dan ga je zonder voorwaarden voor de Heere buigen. Dat noem je onvoorwaardelijk. Dan begrijp je juist het gebed van die tollenaar uit Lucas 18 zo goed. Heere, wees mij de zondaar genadig. Dan heb je geen beperkingen. Zo van, ik heb alleen deze keer gezondigd. Dan heb je ook geen voorwaarden meer. Eerst dit, dan dat en dan zal ik. Zoals farao. Dat is trouwens in het dagelijks leven toch ook zo. Als je oneenigheid hebt met iemand uit de gemeente en je wilt dat het weer goed komt, zou het dan oprecht overkomen als je zegt, joh, ik ben fout geweest. Als jij nu ophoudt met lastenpraatjes rond te strooien en als jij dan bij anderen allemaal mijn naam zuivert, dan ga ik stoppen met jou zwart te maken. Nou, zo werkt dat natuurlijk niet. Dat is geen oprecht schuldbelijdenis. Nee, als je oprecht schuld belijdt, dan stel je geen voorwaarden meer. Dan kom je er trouwens ook niet meer op terug. Want dan is je eigen rapport altijd slechter als dat van een ander. En als de Heere door zijn Heilige Geest in je leven iets laat zien van wie jij bent tegenover de goeddoende, de genadige en de heilige God, dan zeg je niet meer, dan zal ik. Nee, dan zul je niet zoveel meer. Wij mogen de Heere geen voorwaarden stellen. Maar het hoeft ook niet. De drie enige God heeft niets van ons nodig. De Heere stelt ons ook geen voorwaarden. Hij vraagt juist van ons om al onze voorwaarden los te laten. En alles wat we eerst nog aan hem opsommen om dat eens thuis te laten. Dat ziet hij zo graag in ons leven. Niet alleen de eerste keer, maar elke keer opnieuw. Een verbroken zondaar voor God. Die zich zonder beperkingen en zonder voorwaarden neerlegt aan de voeten van de zaligmaker. Want dan kun je ook niet meer verder leven zonder de Heere Jezus Christus. Als je hart echt is geopend door de Geest, dan leert de Heilige Geest je dat je het van niemand anders meer verwacht in je leven dan alleen van het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Naar dat Lam wijst de tiende plaag. Kijk, een foutje toegeven, dat gaat nog wel. Excuus aanbieden ook wel. Maar oprecht aan de Heere belijden dat we tot in het diepste plekje van ons hart een goddeloze zijn en niet deugen. Daar komen we vanuit onszelf niet toe. En dat weet de Heere ook. En daarom belooft de Heere dat verbrekende werk zelf te doen door zijn Heilige Geest. Dat wordt bedoeld als hier een kindje gedoopt wordt in de naam van de Heilige Geest. Dat hij de belofte doet om datgene te schenken wat hij van ons vraagt. En daarom jongeren, maar ook ouderen, wees niet als Farao. Hij stelde voorwaarden. Zijn schuldbelijdenis was een leugen. Het was niet oprecht, want de hagel was nog niet voorbij. Of de Farao verhardde zijn hart opnieuw. En dat is nou het kwalijke gevolg. Van een schuldbelijdenis die niet oprecht is. Een schuldbelijdenis met grenzen en voorwaarden. Dat is het kwalijke gevolg van een schuldbelijdenis waarin we niet echt buigen voor de Heer. Dat we alles vergeten zijn als de moeilijkheden voorbij zijn. Want als we onze schuldbelijdenis op de manier zoals Farao dat hier doet in Exodus 9, dan denken we, nou ja, dat heb ik toch één keer gezegd, dan ben ik nu klaar. Maar waarvoor heb je dan de Heere Jezus Christus nodig? Verzet je toch niet tegen de Heere. En ja, ik weet wel, buigen doet pijn. Want dan moeten we inderdaad belijden dat er vanuit onszelf niet alleen nu, niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst niets goeds te verwachten is. Maar het is een grote genade van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we ons niet meer staande kunnen houden voor Hem. En dat we eerlijk worden voor de Heer. En daarom geef je maar over in zijn handen. Hij is de zaligmaker. De Heer Jezus Christus, Hij is de middelaar die de plaats van zondaren wil innemen, terwijl de toren van God neerdaalt. Bij Hem moet je zijn met heel je hart dat steeds weer voorwaarden en beperkingen opstelt. Als je hier zit, hè, of je kijkt mee en je zegt, nou, ik heb zo'n hart, dat is net zo hard als dat van de Farao. Belijd het de Heere maar. Want voor zulke jongeren en ouderen is de Heer Jezus precies geschikt. Want wat gebeurde er met Hem? Hij is gehangen aan het kruis op Golgotha. Hij heeft daar de toren van God over de zonde gedragen. Ja, je zou kunnen zeggen, daar kwamen de hagelstenen en de donder van Gods toren over de zonde en de schuld van al de zijnen op Hem neer. En dat wilde Hij. Vrijwillig. En daarom nodigt Hij vanmiddag jou, maar ook u, hier in Oude Kerk, of als je elders meeluistert. Kom toch tot mij. Belijd je schuld met heel je hart. En doe het oprecht. Ik weet het allang hoe het er met je voor staat. Maar bij mij is vergeving. Niet om iets in jou, maar uit genade, op grond van mijn verbond. Ja, de Heer Jezus Christus is het Lam van God, wiens bloed reinigt van alle zonden. Ook en juist als we een hart hebben, zo hard als dat van de Farao. Ook als jij zo'n hart hebt, dat vanuit zichzelf niet eerlijk is voor God. Met zo'n hart weet de Heer wel raad. Als hij je door zijn geest verlicht, als hij je hart openbreekt, ja, dan geldt ook wat we lezen in de eerste brief van Johannes. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Niet omdat je zo goed je best hebt gedaan. Niet omdat je zo'n prachtige schuldbelijdenis hebt uitgesproken. Maar op grond van het offer van de Heer Jezus Christus, ook vanmiddag, staat hij klaar om voor het eerst, maar ook elke dag, te verlossen en te bevrijden. Vraag om geloof. Bid om een heilig leven voor Gods aangezicht. Want echt waar, dan is schuldbelijden zo'n bevrijding. Want dan is het het werk van de Heere zelf. En dan wil je ook niet anders meer. Zeg het daarom maar. En belijd het daarom maar oprecht, royaal, zonder beperking of voorwaarden. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En dan staat er geen punt. Gij naamt die gunstig, genadig weg. Om Jezus wil. Amen. danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heere, u mogen we danken aan het einde van deze dienst. Danken voor het woord dat vanmiddag in het bijzonder gericht was tot onze jongeren, onze jongens en meisjes. Uw genadewoord. Ja, ook een woord van waarschuwing. Maar Heere, leer ons hoe goed het is om voor het eerst, maar ook steeds opnieuw hartelijk voor u te buigen en onze zonde aan u te belijden. Want dan heeft u toch beloofd uw zegen en uw genade te geven. Heere, bij u is toch een fontein van genade. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heere, geef dat we er allemaal van mogen drinken. Bewaar ons als we nu naar huis gaan. Wees u met iedereen die alleen thuis komt en dat moeilijk vindt. Geeft u dan ook uw nabijheid. Wees u met onze jongeren, als we vanavond de preek van vanmiddag zullen bespreken. Heere, geef ons een goede avond met elkaar. Geef momenten van verbinding en openheid. Maar vergeeft u ook alles wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En verhoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6, tot besluit. Thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.